Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria bij Elke Dag Telt. En vandaag gaan we toch hebben over iets bijzonders. We gaan het hebben over Red Week. Het is iets van kerk in nood, daar gaan we zo dadelijk verder op ingaan. En we hebben vandaag gasten in onze studio's. Het wordt een wat langer interview, morgen gaan we daar verder ook nog over hebben. Maar bij mij zitten hier in onze studio's Paul en Father Steven. Welkom to our studio's.
Dank u.
Ja, Paul, een eerste vraag. Onze luisteraars kennen Kerk in Nood natuurlijk al een beetje, met de maandelijkse programma dat jullie, ik denk, ondertussen al 10 jaar hebben hier. Maar kan je misschien even kort voorstellen en dan, wat doe je eigenlijk bij Kerk in Nood?
Ja, ik denk dat de meeste van uw luisteraars inderdaad Kerk in Nood wel kennen. Gesticht in België na de Tweede Wereldoorlog. We zijn een internationale pauselijke stichting geworden. Vandaag met kantoren in 23 landen en projecten in ongeveer 140 landen. We zijn een liefdadigheidsorganisatie en we willen Christus en zijn kerk dienen. Vooral waar armoede heerst, oorlogssituaties die natuurlijk armoede met zich meebrengen. En groot onrecht, zoals de vervolging van mensen vanwege hun geloof. Dus ja, wat betreft mijn werk, elke dag is anders, maar soms gaat het over projecten. Vorige maand sprak ik met een priester uit India. Hij leidt een project voor straatkinderen. Het is ongelooflijk wat die man doet. Ik vroeg hem voor hoeveel kinderen hij zorgt en hij zei, ja, dit jaar maar 300, zei hij. Vorig jaar waren er 500. Ik ben papa van 5 kinderen, dus we hebben 5 kinderen thuis. Dat is wel... soms een beetje te veel, maar 500, dat is ongelooflijk. Dus. En dan vorig jaar, november, leidde ik een campagne voor een Libanese priester die we steunen. Ze leiden een katholieke school in Libanon, maar sinds de economische crisis, de ontploffing in Beirut, is de situatie extreem moeilijk. De dagelijkse reiskosten, bijvoorbeeld voor de leerkrachten om van en naar school te reizen, zijn hoger dan hun dagloon. Dus het is zot. Maar er zijn broeders en zusters die lijden en toch trouw blijven. En we proberen ze te helpen. Dus onze taak en mijn taak is echt de noden van de kerk bekend te maken. Voor deze noden te bidden. Heel belangrijk. Bidden verandert de wereld. En mensen de kans te geven om met hun eigen middelen een verschil te maken.
Ja, en ik heb het al gezegd... aan onze luisteraars, we gaan het hebben over iets bijzonders, Red Week. Wat is dat eigenlijk?
Ja, Red Week vraagt aandacht voor het gebrek aan godsdienstvrijheid en de uitdagingen waarmee vervolgde christenen in verschillende regio's in de wereld worden geconfronteerd. Dit jaar vindt het plaats van 19 tot 26 november. De vervolging van christenen blijft vaak onopgemerkt. En ons doel als kerk in nood is ervoor te zorgen dat de vervolgden niet worden vergeten. Veel nationale kantoren van kerk in nood zullen ook evenementen organiseren om mensen bewust te maken van het probleem van vervolging. Met de nadruk op gebed en getuigenissen van hen die hebben geleden onder vervolging.
En het is denk ik niet de eerste keer dat Red Week georganiseerd wordt. Sinds wanneer wordt dat georganiseerd en hoe is het eigenlijk begonnen?
Ja, niet zo lang eigenlijk. Hè. Maar een van de manieren om de aandacht te trekken is kerken in beroemde gebouwen in het rood, bloedrood, te verlichten. De kleur van de martelaren. De Red Week dan vindt zijn oorsprong in Brazilië in 2015... toen het lokale kantoor van Kerk in Nood het Christus de Verlosser beeld, het Christo Redentor, in het rood liet verlichten om de vervolging van christenen toen in Irak te markeren. In 2016, geïnspireerd door dit idee, verlichtte ECN Kerk in Nood Italië de Trevi-fontein. En van daaruit is het gegroeid. De Sacré-Cœur, Montmartre in Parijs, de Houses of Parliament in Londen en zo verder. Dus niet zo lang, 7 jaar of zo.
Mm-hmm. En Hoe belangrijk is het om stil te staan bij de vervolgde christenen, bij de mensen die worden vervolgd omwille van hun geloofsovertuiging?
Ja, gisteren bijvoorbeeld kreeg ik een e-mail van onze internationale kantoor. Elke dag krijg ik iets. Het was een persbericht over de ontvoering van priesters in Nigeria. En gemiddeld wordt er om de 2 weken een priester ontvoerd in Nigeria. Dus dit jaar zijn er al 23 ontvoeringen geweest. En heel weinig mensen weten dat. Er zijn maar weinig regeringen die actie ondernemen om dit te voorkomen. En dat is een van de redenen waarom we het belangrijk vinden om de Red Week te organiseren, om het bewustzijn te vergroten. In de tweede brief aan de Korintiërs zegt Paulus over zichzelf: ik ben vervolgd, maar niet vergeten. En wat wij proberen te doen is de aandacht vestigen op deze problemen en ervoor te zorgen dat de vervolgden niet vergeten worden. Natuurlijk worden ze niet vergeten door God, maar ook niet door ons mede-christenen. Dus dat is de bedoeling.
Mm-hmm. En merken jullie dat de godsdienstvrijheid jaarlijks groter wordt, of misschien juist niet? Worden mensen meer dan vroeger vervolgd omwille van hun geloof?
Ja, dat is een goede vraag. Wordt veel gesteld. Ik weet dat je deze week, Marianne, ook met Mark van Riedeman heb gesproken of gaat spreken. En hij is onze internationale woordvoerder, hoofdredacteur van onze Religious Freedom Report over godsdienstvrijheid in de wereld. En ik weet zeker dat hij dit beter kan beantwoorden dan ik. Maar het korte antwoord is dat het helaas een groter probleem aan het worden is. Soms denken we dat martelaarschap vooral iets uit de eerste eeuwen van de kerk was. Maar dat is helaas niet het geval. Het gebeurt er vandaag nog steeds. En in ons onderzoek maken we een verschil tussen landen waar christenen actief worden vervolgd, kerken in brand worden gestoken, mensen worden gedood vanwege hun geloof, en landen waar discriminatie is. Dus minder vervolging, maar wel discriminatie. Maar echte vervolging, zoals ik heb gezegd, is actief aan de gang in 28 landen. Sommige van deze landen zijn groot, heel grote landen, China, India. Dus we hebben het over 4 miljard mensen. Dus een meerheid eigenlijk in de wereld. 52% of zo van de vervolking van de wereld. Nu, er zijn wel toch enkele tekenen van hoop. Het is ook waar, tegelijkertijd, dat de wereld religieuzer wordt. Dat is duidelijk. In West-Europa denken we eerder het tegenovergestelde, maar dat is niet waar. En misschien daardoor is het ook zo dat er steeds meer nadruk wordt gelegd op interreligieuze dialoog. En dat is misschien ook een teken van hoop. Maar over het algemeen wordt het erger qua vervolging, niet beter.
Ja, en we hebben het dus over die Red Week en ook Red Wednesday. Hoe verloopt dat eigenlijk allemaal, die Red Week?
Ja, Red Wednesday is natuurlijk de woensdag tijdens de Red Week. En dit jaar organiseren wij voor het eerst een gebedswaken in de kathedraal van Mechelen op Red Wednesday. Dat is woensdag 22 november. Dat is natuurlijk Sint Rombouts kathedraal, de zetel van het aartsbisdom. En het is prachtig eigenlijk, omdat we zullen bidden onder de relieken van Sint Rombout. Veel van uw luisteraars zullen weten dat hij een van de martelaren was die in de 7e eeuw werd vermoord. Tertullianus, een van de kerkvaders, wordt regelmatig geciteerd. Hij zegt dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is. Dus op een spirituele manier, dan zijn wij vandaag de levende vrucht van dat zaad. En het is dus heel passend dat wij op die plek in de kathedraal kunnen bidden in de aanwezigheid van de relieken van een martelaar.
Mm-hmm. Ja, toch wel bijzonder.
Ja.
En hoe verloopt die woensdag 22 november, die Red Wednesday?
Ja, concreet beginnen wij het gebed om 16 uur met een gelegenheid tot stilgebed voor het Heilig Sacrament. Dus tussen 4 uur en 5 uur in de namiddag hebben wij een mogelijkheid tot stilgebed. En om 5 uur dan beginnen wij onze gebedswaken. En onze kerkelijk assistent, Monsignor Herman Cozijns, hij is kerkelijk assistent voor kerkennood gaat voorgaan. En we gaan lezen uit het evangelie natuurlijk. We gaan bidden, we gaan zingen. En we hebben ook drie getuigenissen. Eén van priester Steven, vader Steven uit Myanmar. Eén van sister Soli uit India. En één van Hela, een mevrouw uit Syrië, die deel uitmaakt van de Chaldeeuwse katholieke gemeenschap in Mechelen. En na het gebedswaken, een kans om elkaar te ontmoeten in de kathedraal, een koffie te drinken en verder te praten. Het evangelie dat we voor de gebedswaken hebben gekozen, komt uit Johannes, hoofdstuk 12, waar Jezus vertelt dat wij eigenlijk moeten sterven om te kunnen leven. En dat is de paradox van het evangelie. We zijn allemaal geroepen tot een soort martelaarschap, om ons leven weg te geven. En dit is wat de christenen geloofden in de eerste eeuwen. En dit is wat wij nog steeds geloven, zeker als kerkennood. We zijn dienaren. We geven ons leven weg, zodat anderen kunnen leven. We moeten sterven om te verrijzen. Dat is de spirituele waarheid, de geestelijke waarheid achter martelaarschap. Het gaat over dagelijks geven en dagelijks een stuk sterven.
Mm-hmm. Ja, als het graan niet in de aarde valt en sterft,
dus dat,
dan
ja.
Brengt het geen vrucht voor. Ja, inderdaad.
Precies.
En beste luisteraars, dus woensdag 22 november, Red Wednesday, in de kathedraal van Mechelen, de Sint-Rombouts-kathedraal, kan u dus vanaf 16 uur in het bijzonder ook gaan meebidden samen met Kerk in Nood en samen met de kerk van overal ter wereld, samen voor de martelaar, voor de vervolgde kerk. U kan het natuurlijk ook zeker en vast meevieren via Radio Maria, want om 17 uur zullen we die gebedswaken ook uitzenden op de radio. Maar aarzel zeker niet ook om tot daar te gaan. Ja, Paul, dank je wel om tot hier te komen.
Dank u, Marianne.
Morgen gaan we het nog verder hebben over Red Week en luisteren naar de getuigenis van Father Steven. Je hebt ook muziek meegebracht om ons interview af te sluiten. Kan je daar wat kort over vertellen?
Ja, ik heb een paar maanden geleden een lied ontdekt die geschreven wordt door een vriend van mij, Bas Suikerbuik. Het is eigenlijk van een kindermuzikaal. Van de Kizzy Kids, Spector heet dat. En het lied gaat over sterven. Gaat over, we moeten sterven om te verrijzen. Het heet, je moet falen om op te staan. En ik vind het passend bij het thema van vervolging, van martelaarschap, van sterven. Zoals Jezus heeft ons gezegd, hè, om hem te volgen, om hem na te volgen, dan moeten we het leven weggeven. Dus ik vind het passend.
Mm-hmm. Beste luisteraars, we gaan dus luisteren naar het lied van de Kizzy Kids van de musical Spector, Vallen om op te staan.
Je moet vallen om op te staan. Diep door het stof om je op te richten. Dwars door het duister gaan. De nacht verdragen tot de dag gaat lichten. Loslaten om je kans te grijpen. Falen en dan vergeving krijgen. O geheim, o gelukkige schuld. Je moet knielen om groot te zijn. Bukken om hoger te kunnen kijken, gaan door een nacht van pijn. Ook als genezing zo ver kan lijken, klaar om je angst te verslaan. Ga je de strijd moedig aan, maar je moet vallen om op te staan. En sterven om te verrijzen. Als zaad in de donkere grond, zo lig je daar vuil en verwond. Maar sta op en probeer het weer. Misschien draagt het vrucht deze keer. Want je moet vallen om op te staan. Ik heb hetzelfde gedaan. Wil je die weg met me gaan. Je moet vallen om op te staan. Je door het stof om je op te richten. Dwars door het duister gaan. De nacht verdragen tot de dag gaat lichten. Loslaten om je kans te grijpen. Falen en dan vergeving krijgen. O geheim, o gelukkige schuld. Je moet knielen om groot te zijn. Lukken om hoger te kunnen kijken. Gaan door een nacht van pijn. Ook als genezing zo ver kan lijken. Klaar om je angst te verslaan. Ga je de strijd moedig aan, maar je moet vallen om te staan. Sterven om te verrijzen. Als Satan de donkere gloot, verlicht je daar vuil en verbond. Maar sta op en probeer het weer. Misschien draagt het vrucht deze keer. Al duurt het de hele dag, kost het een maand, een jaar of je leven. Je moet je de tijd te vergeven. Ik zal die weg met je gaan.
Goedemorgen, welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En opnieuw een zeer goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. En vandaag vieren we, beste luisteraars, de heilige Albertus de Grote, Albert de Grote. Hij is de patroon van natuurkundigen. Albertus werd op het einde van de 12e eeuw geboren uit een adellijk geslacht in Lauwingen, aan de Donau in Zwabben. In 1222 trad hij in Padua in bij de Dominicanen. Daartoe gestimuleerd door de algemene overste van deze orde, de zalige Jordanus van Saxen. Hij doseerde wijsbegeerte in diverse Duitse steden en in Parijs. Vanaf 1248 werd hij magister theologie aan het pas opgerichte Studium Generale in Keulen, waar hij onder andere les gaf aan Thomas van Aquino. In 1260 werd hij op bevel van paus Alexander de Vierde voor een periode van 2 jaar bisschop van Regensburg, maar die functie dat lag hem niet. Nadat hij enkele jaren als kruistochtprediker actief was geweest in Duitsland en Bonnemen en enige tijd les had gegeven in Würzburg en Straatsburg, kwam hij in 1270 terug in Keulen terecht, waar hij nog 10 jaar deed wat hij het beste kon en het liefste deed, doseren en werken. Hij was actief op het vlak van de kerkpolitiek als vredestichter tussen aartsbisschop en de stad. Maar meer nog was hij geboeid door de wetenschap. Hij was naar verluid thuis in alle natuurwetenschappen, vooral de botanica en de zoologie. Zo schreef hij onder meer vernieuwende dingen over mineralen en planten. Maar ook de filosofische en theologische methodologie boeide hem enorm en deden hem de pen ter hand nemen. Hij schreef onder meer commentaren op de Bijbelboeken, behandelende onderwerpen als de menswording, de verrijzenis, de Eucharistie en Maria, en haalde uit naar zogenaamde nieuwlichters, die het evangelie volgens hem verkeerd uitlegden. Hij was op al deze domeinen een zeer kritisch denker die de filosofie van Aristoteles toepaste op de christelijke theologie. Daarom wordt Albertus, die de bijnaam Magnus de Grote kreeg, dan ook beschouwd als een van de grootste middeleeuwse geleerden en een baanbreker voor het 13e-eeuwse scholastieke systeem. Albertus Magnus is patroonheilige van de natuurkundige en de theologiestudenten. En we vieren dan nu natuurlijk het naamfeest van Albert, Alberto, Adelbert, Albrecht. Aan alle luisteraars met die namen, van harte proficiat met jullie naamdag.
Jesus is the Lord and he will come again. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love.
We are one body in Christ, and we do not stand.
Receive my spirit with my gifts be filled. Oh, you are my body, you're my hands and feet. Speak my word of life to everyone you meet. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. Believe in me, have eternal life.
We are one body in Christ. And we do not stand.
En u hoorde John Michael Talbot samen met een heel koor het lied zingen We Are One Body. Wij zijn één lichaam in Christus. Beste luisteraars, de herfst en winter kunnen echter erg isolerend zijn voor de oudere generaties. Omdat we meestal binnen blijven om warm te blijven, zien de oudere mensen het niet zo... Het zijn geen momenten waar ze heel veel volk zien altijd. En daarom is het belangrijk voor jongere generaties om eens langs te gaan bij de senioren in hun leven. En hier zijn enkele tips om het er het beste van te maken. Want die oudere generaties, die oudere mensen, wel, die kunnen ons toch het een en het ander leren. 6 punten dus, beste luisteraars. Laten we starten met een eerste punt. Wijsheid en levenservaring. Ouderen hebben natuurlijk veel meegemaakt en kunnen een schat aan kennis delen. Ze kunnen waardevolle inzichten en adviezen geven op basis van die ervaringen. En met zo'n wijsheid in pacht zou het verkeerd zijn om niet te leren van deze ervaren ouderen. Puntje 2. Verhalen en anekdotes. Oudere mensen hebben vaak fascinerende verhalen uit hun jeugd die zowel vermakelijk zijn als verhelderend. Onthoud wel dat deze verhalen de geschiedenisboeken niet zullen halen, dus probeer ze vast te leggen voor toekomstige generaties. Puntje 3, tip 3, perspectief op ouder worden. Tijd doorbrengen met ouderen kan ons een realistischer beeld geven van ouder worden en ons helpen de verschillende levensfases te waarderen. We zullen ons niet alleen dankbaar voelen voor het leven dat we hebben, maar ook bidden voor een lang leven, zodat ook wij onze verhalen en anekdotes met toekomstige generaties zullen kunnen delen. Een vierde tip, dat gaat over emotionele steun. Eenzaamheid kan een belangrijk aspect zijn voor oudere mensen en uw gezelschap kan hen voorzien van de broodnodige sociale interactie en emotionele steun. Er zijn talloze onderzoeken die het belang van de gemeenschap bij gezond ouder worden hebben aangetoond. Door deel uit te maken van deze gemeenschap pluk je de vruchten van tijd doorbrengen met oudere mensen. Dat was tip 4. Tip 5. Leermogelijkheden. Als je bedenkt dat tegenwoordig veel mensen het internet gebruiken als informatiebron, kunnen deze levende bronnen van wijsheid en ervaring je het een en het ander leren over vaardigheden of hobby's die misschien uit de mode zijn geraakt, maar nog steeds ongelooflijk waardevol zijn. En nog een laatste tip, een zesde tip, gevoel voor geschiedenis. De oudere mensen kunnen een persoonlijke band scheppen met historische gebeurtenissen en tijdperken waarover we misschien alleen in boeken lezen. Door naar hun verhalen te luisteren, kunnen we een nog groter sociale dimensie geven aan gebeurtenissen die plaatsvonden en waarvan misschien onze grootouders of ouders die gebeurtenissen hebben meegemaakt. Dus beste luisteraars, in deze toch iets donkere dagen met veel regen de laatste tijd, is het misschien goed om in de komende maanden wat meer tijd door te brengen met de oudere generaties en naar hen toe te gaan met een pakje koekjes, een kopje thee, een kopje koffie en een babbeltje te maken met hen.
Wanneer komt de dag, wanneer, o God, zal de nacht voorgoed ten einde zijn? Komt de tijd dat alles anders wordt, er geen tranen en geen rouw meer zijn?
Iedereen zal zien hoe Jezus komt op de wolken met bazuingeschal. Vol van luister stralend als de zon. Heer, hoe lang nog voor u komen zal?
Heel mijn hart hart juicht als ik u ontmoet. Wat een vreugde dat u bij mij blijft voorgoed. Dank kniel ik neer voor u, mijn Heer. Jezus, wacht toch niet lang.
En u hoorde de groep Sela met het lied Maranatha. Eigenlijk een adventslied, maar we kunnen nu alreeds bidden tot de Heer, kom. En beste luisteraars, woensdag, wel, dat betekent dat er ook een generale audiëntie plaatsvindt in Rome, met Paus Franciscus eerder gezegd. En dat zenden wij natuurlijk altijd uit, zodra de heilige mis gedaan is, dat we uitzenden vanuit Gistel. En de laatste tijd heeft Paus Franciscus, we gaan er geraken, beste luisteraars, het altijd over een bepaald thema in de catechese-reeks dat hij dan geeft. Kevin, goedemorgen, welkom in de studio's.
En goedemorgen, Marianne. En ook een goedemorgen natuurlijk naar al onze dierbare luisteraars.
Ja, jij zendt uiteraard altijd het programma Radio Vaticaan live uit en natuurlijk de uitzendingen van Radio Vaticaan. Waar heeft Paus Franciscus het de laatste weken over gehad?
Ja, het is eigenlijk zo dat Paus Franciscus nu al een zeer lange tijd een reeks, een catechese reeks houdt, waar hij het centrum wil leggen op de passie voor de evangelisatie. Wat hij zelf de apostolische ijver noemt. Het is heel duidelijk, als we kijken naar wat er allemaal gebeurt in Rome en in het Vaticaan, ook rond de synode en dergelijke meer, dat de paus als het ware de moster gaat halen bij de eerste christelijke gemeenschappen. De Heilige Geest is over de kerk gekomen. Wat gebeurt er in die eerste kerk? En de paus vindt het belangrijk om dus te vertrekken vanuit de apostolische traditie, de manier waarop de apostelen eigenlijk de verrijzenis van Jezus, het ontvangen van de Heilige Geest, hebben ontvangen. Het is die Heilige Geest die hen naar buiten duwt, als het ware. De paus wil dat we naar buiten gaan, dat de kerk de deuren opent om naar buiten te gaan, naar de wereld toe te gaan om het evangelie te verkondigen. En hoe doet de paus dat? Wel, door ons echt voorbeelden te geven. Voorbeelden die we goed kennen, de heilige Paulus bijvoorbeeld. Maar ook voorbeelden die we misschien veel minder goed kennen. De heilige Tikakwita, Kateri Tikakwita, een van de eerste heilig verklaarde vrouwen voor Noord-Amerika. En dan gaat hij naar Afrika, spreekt hij over een Italiaan die daar gaan evangeliseren is, de heilige Daniel Comboni. Of over Josephine Bakita, een Soedanese die eigenlijk een heel belangrijke rol heeft gespeeld voor de evangelisatie van haar land. En de laatste was Madeleine Delbrel, een leek, hè, een vrouw die als sociaal werker door dienstbaarheid aan de armen, want dat is ook heel centraal in het pontificaat van Paus Franciscus, op een heel concrete manier haar geloof heeft beleefd. Niet door grote wonderen of door een soort van spektakel. Jezus hield daar ook niet van. Maar door heel concrete dienstbaarheid. De paus zegt, heiligheid is een gave van God. Het is een weg, dat wil zeggen dat we moeten toestaan dat er een evolutie kan zijn, hè, in die weg. Maar ook vooral dat we op een heel concrete manier ons geloof moeten beleven. Het begint bij aanbidding om vervolgens over te gaan naar dienstbaarheid.
Hij probeert dus bij ieder van ons, bij elke gelovige, een beetje het vuur terug aan te wakkeren.
Wel, hij heeft natuurlijk niet voor niets de naam Franciscus gekozen, hè? Dus als we eventjes terugkeren naar 2013, kardinaal Bergoglio, die zit daar in die grote Sixtijnse kapel, waar al die pausen allemaal gekozen zijn, je moet het u maar voorstellen. En dan zit naast hem een hele goede vriend, kardinaal Claudio Humes, ondertussen ook al overleden, belangrijke kardinaal uit Latijns-Amerika. En op het moment dat het dus duidelijk wordt dat kardinaal Bergoglio zal gekozen worden, begroet Claudio Humes hem en zegt, non dimentichiamo i poveri, vergeet de armen niet. En de paus kon maar aan één arme denken, i poverello, de heilige Franciscus van Assisi. Mm-hmm. En daarom heeft hij de naam Franciscus gekozen. En als we gaan kijken naar zijn pontificaat, dan zien we dat hij daar ook de inspiratie haalt. Wat heeft Franciscus gedaan? Hij heeft de Melaatsen omarmd. Zij die uitgestoten waren door de samenleving. Ja, heeft de armen centraal gesteld, heeft de kerk heropgebouwd. En de paus die probeert met zijn eigen onderscheidingsvermogen, met de hulp van de Heilige Geest te onderscheiden, waar zitten er hier stenen los in de kerk? En hoe moeten we die terug vastzetten in de muur? Mm-hmm. Ik denk dat dat eigenlijk hetgeen is wat hij poogt te doen in zijn pontificaat.
Ja, en op zijn leeftijd is het toch ongelooflijk wat een werk en wat een toch wel last ook op zijn schouders is. En ja, hij is niet meer zo jong natuurlijk, nee. En toch gaat hij binnenkort ook opnieuw op reis.
Hij is onvermoeibaar, Marian. 86 jaar met pijn in zijn knie, een halve long bij wijze van spreken. Hè. Dus het is een man die zeker weet wat lijden is. Ik denk dat we dat zeker kunnen zeggen. Maar hij blijft zich inzetten voor thema's die gekaapt zijn door ideologieën, zou je kunnen zeggen. Hè? Mm-hmm. Er zijn stromingen, mensen met dubbele agenda's, die proberen om bepaalde zaken die eigenlijk diep christelijk zijn, voor hun eigen kar te spannen. En de zorg voor de schepping is een thema dat door, we zouden heel voorzichtig kunnen zeggen, de groene ideologie een beetje, zeg maar, wordt aangezwengeld en gebruikt. Maar de paus wil eigenlijk aantonen, Nee, de zorg voor de schepping is een opdracht die God ons heeft gegeven. En in het kader daarvan gaat hij opnieuw naar de COP28, dat is de Convention on Climate Change, van de Verenigde Naties. Die zullen samenkomen in Dubai. En de paus die gaat voor een blitzbezoek naar daar, want heel veel staat er eigenlijk niet op het programma. Er zullen twee toespraken zijn, enkele privéontmoetingen, een deelname aan die grote vergadering en dan vliegt hij terug naar Rome.
Ja, en hoe lang gaat dat ongeveer zijn?
Het is van 1 tot en met 3 december. We hebben in de vorige aflevering van Radio Vaticaan al een beetje het programma overlopen. En de mensen die kunnen er natuurlijk op rekenen dat we ook de toespraken die de paus daar zal geven, zullen vertalen in Radio Vaticaan. En ze weten ook dat ze op die manier op de hoogte blijven. Eveneens, in het kader van Radio Vaticaan Live, is het zo dat de paus de generale audiëntie volgend op een apostolische reis zelf terugblikt op die reis. En op die manier, zeg maar, voor alle mensen die er zijn en op een beetje breder toneel ook wat informatie te kunnen geven over alles wat hij heeft gedaan en beleefd daar in het land dat hij heeft bezocht.
Mm-hmm. Dus beste luisteraars, nogmaals een goede tip. Luister zeker naar Radio Vaticaan Live elke woensdag. En dit na de Heilige Mis, dat kan dus een beetje variëren qua tijdstip. Maar dat is dus tussen 9:30 en 9:45 dat meestal start. Dankjewel, Kevin.
Graag gedaan.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het bijna 8:30 en dan gaan we samen het ochtendgebed van de kerk bidden. Maar eerst natuurlijk nog een Bijbelvers voor de dag. Ik heb het mandje hier bij me. Kom, o Heilige Geest. Die uw naam kennen, bouwen op u. Nooit begeeft gij Heer die u zoeken. Het is uit het boek Psalmen, hoofdstuk 9, vers 11. Die uw naam kennen, bouwen op u. Nooit begeeft gij Heer die u zoeken. Beste luisteraars, nog een zeer fijne ochtend gewenst en tot morgen.